Maar ja, als een man mag niet kwetsbaar zijn en een man kwetsbaarheid, kwetsbaarheid man. Voor mij en hoe ik dat zie is, het heeft niks met man of vrouw te maken. Als mens zijnde ben je kwetsbaar. Als mens zijnde en als kind zijnde is er niks mooier dan echt gehoord en gezien te voelen. Dat geeft je een gevoel van veiligheid. Je hoeft je niet te bewijzen. En als je al die dingen gaat aankijken, dan komen dingen in perspectief. En dan kom je er gewoon achter van oké, dus dit is waarom ik zulke vrouwen aantrek. Dit is waarom ik deze kopingsmechanismes heb, deze patronen heb. Ben ik nog steeds blij met die patronen?
Welkom bij aflevering 33 van Barberio Podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Nigel van der Horst. Leuk dat je bent. Welkom.
Dankjewel man. Leuk om hier te zijn.
En jouw verhaal, in ieder geval waar ik het leerde kennen, begon een hele tijd terug toen Personal Body Plan op volle toeren draaide. Toen was je daar kok, in ieder geval voor Doormeal, een concept wat zij ook hadden bedacht. Ja. Jij zit al best wel lang in de fitnesswereld.
Jawel. Hoe lang? In de sportschool.
Ja, in de sportschool.
Hoe lang? Ik zie mezelf niet echt in de fitnesswereld zitten. Nee. Dat niet.
Maar het label wil je niet.
Nee. Maar hoe lang kan ik in de sportschool staan? Ik denk nu de helft van mijn leven. 16, 17 jaar.
Ja, een aardige reis geweest. Ja. En uiteindelijk, om even een slag te maken, een brug te
aardig
maken.
Aardig veel reist geweest. Ja, dat ook. Ja.
Reis en reist. Maar ja, inmiddels doe jij, maak jij... Ja, als hobby heb jij fotografie. Mm-hmm. Je reist ook veel over de wereld. En jij richt je heel erg op het mannenwerk. Dat is een thema wat vandaag heel erg aan bod gaat komen. Mm-hmm. Wat dat precies is, even in het kort. Er zijn gewoon veel stoere mannen die ook veel in de sportschool te vinden zijn. Mm-hmm. Die op een gegeven moment weten ook met door dat schild om te blijven houden, dat ze daarmee niet verder gaan komen in het leven. En elke keer dezelfde problemen blijven terugkeren in dezelfde vorm, maar dan in een ander jasje bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat is echt denk ik het hoofdthema waar jij je mee bezighoudt. En daarnaast, ik durf het woord bijna niet te zeggen, maar ja, ben je een soort influencer ook natuurlijk nog actief. Maar ja. Jij krijgt gewoon vooral betaalde promoties vanwege jouw grote account en prachtige voorkomen.
Dankjewel man. Ja, nee, dat komt wel een beetje op neer. Ik heb veel samenwerking op het gebied van eten gehad altijd. Mm-hmm. En natuurlijk, mijn reis die gaat ook keeps going on. Dus ik verander daar ook in. En na Doormeal en Personal Body Plan was Chef met Lef ontstaan. Kookboek uitgebracht. Dat is denk ik 6-7 jaar geleden. Ik ben heel slecht in tijd.
Tijdlijn, ja.
Maar heb ik een mooi boek mogen maken. En aan de hand daarvan nog meer samenwerking gehad met IKEA, Albert Heijn, kookworkshops, Garden Gourmet, commercials, et cetera. En ja, op een gegeven moment was ik daar een beetje klaar mee. Met het koken en weer maaltijden bedenken en op de foto zetten. En wilde ik meer. Mm-hmm. En was ik ook een beetje klaar met... Ik woonde toen in Amsterdam. En ik werd altijd uitgenodigd voor heel veel events. PR events, lancering hier, nieuw product daar, nieuwe winkel hier, persreisje hier, persreisje daar. Super tof allemaal. Een hele mooie tijd gehad. Alleen ik miste diepgang. Ik miste verbinding. Het ging altijd om dit is nieuw. Kan je hier naartoe komen? Kan je er foto's van maken? Het was altijd een... Als we jou uitnodigen, als we jou dit geven, dan willen wij er dat voor terug. En ik merkte, tuurlijk, soms haalde ik er ook wat uit en was het een even exchange, maar er werd gewoon veel aan me getrokken en ik haalde er niet, soms haalde ik er wel genoeg geld uit, maar niet genoeg voldoening. En daar ben ik dan misschien ook wel bewust, maar ook wel onbewust meer naar op zoek gegaan, naar verbinding.
Hoe uitte zich dat dan? Als je zegt ook, die diepgang miste ik, maar wat miste je dan op dat moment of hoe uitte zich dat in problematiek of wat voelde je daarbij of hoe ging dat dan?
Dat is een hele goede vraag. je gaat het dan toch zoeken in de verkeerde dingen, denk ik. En ik heb best wel veel gefeest tot en met mijn 26e. En dan ga je toch op zoek naar een verbinding in het nachtleven. Naar drugs, naar vrouwen. En dan ga je daar verbinding in zoeken. Dus daar is een beetje waar ik de verbinding ging zoeken. En daar vond ik hem ook niet. En dan loop je gewoon steeds tegen dezelfde dingen aan. En dan word je gewoon niet gelukkig van. Weet je, dan ga je weer een nacht stappen of weer naar een festival. Kom je weer met iemand thuis. En ik ben best wel wat jaren single geweest. En dan, ja, dan verlies je jezelf een beetje in de nacht. En dan moet je er weer van bij komen. Een paar dagen lang heb je weer geafterd. En dan wil je weer gaan sporten, maar dan komt het er niet van. En dan kom je in zo'n sleur terecht. En op een gegeven moment was ik daar gewoon echt helemaal klaar mee. En toen heb ik mijn spullen gepakt en ben ik naar Bali gegaan. Om mezelf te vinden. Nee. Nee, ik was toen gewoon echt... Ik denk dat... toen was ik 28. Ik ben altijd wel op zoek naar diepgang in mezelf. Of boeken. Ik weet, ken je Bob Proctor?
Nee.
Hij is... Dr. Bob Proctor. Hij studeert al meer dan 45 jaar de Law of Attraction. En daar kwam ik toen ik begin 20 was, kwam ik daar een beetje mee. Van hey, als ik dingen aantrek, als ik dingen wil, dan moet ik zelf iets in mezelf veranderen en dan trek ik dingen aan. En dat paste ik een beetje toe op nou, het hele gebeuren met koken en met samenwerkingen. Maar met mensen was ik daar nog niet zo ver mee. Dus op het gebied van mensen en mijn relaties tot vrienden, tot vrouwen, ja, die bleef een beetje achter qua diepgang. En ik weet nog dat ik, ja, een goede vriend van mij, die was met een dame en hij ging reizen en zij bleef in Nederland. Zij ging met mij flirten. En ik ben die klootzak geweest die dus toen met haar een avond heb doorgebracht. En dat was voor mij echt een moment van, yo, Nijtje, blijkbaar ben je dit wel, maar dit wil je niet zijn. En ik had mezelf tot dat moment altijd voorgenomen. Ik zeg maar vreemd gaan en vrouwen op een bepaalde manier behandelen. Daar sta ik niet voor, dat heb ik ook nooit gedaan. En toen ik dat tegenover een vriend deed, is het eigenlijk... Je kan niet vreemd gaan in een relatie, maar als jij je vriend belazert op zo'n manier, dan is er ook iets niet oké. En dat was echt een moment in mezelf, ik dacht van, yo, dit wil ik niet. Dit moet anders. En dat was net vlak voordat ik dus voor het eerst naar Bali ging. En ik was ook gewoon best wel overwerkt in die periode. Ik denk dat ik toen 2017, 2019 zoveel samenwerkingen had. En het is super leuk. En ik had alle vrijheid, maar te veel is te veel. Ik had migraines. Ik sliep slecht. Ik was toch in het weekend zocht ik een uitweg. En op een gegeven moment dacht ik, oké, ik moet nu echt even op vakantie. Ik was een paar jaar niet echt op vakantie geweest. Ik had al veel gereisd, maar dat waren allemaal samenwerkingen of persreisjes. En op een persreis is het superleuk, maar dan ga je naar een... Ja, we gingen toen naar Italië, naar het landgoed van Villa Massa. En dan heb je een heel programma met mensen die je niet echt kent. Dus het is wel leuk dat je wordt uitgenodigd, maar je hebt niet je eigen vrije tijd. Dus je kan niet tot rust komen. Dus ik voelde gewoon in mijn zenuwstelsel van, oké, ik moet tot rust komen. En toen kwam Bali voorbij, toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen merkte ik in de eerste paar dagen al dat er gelijk een shift in mijn nervous system kwam van, hey, het is oké, je hoeft nu even niks meer te doen. En toen kwamen alle emoties naar boven.
Ja. Wat zijn dan emoties die toen, of wat kwam je toen tegen? Wat zijn emoties die je toen had?
Ja, ik denk dat ik mezelf tegenkwam. Dus er zijn heel vaak mensen die dan naar Bali gaan, of ik wil mezelf vinden, maar ik ben mezelf echt tegengekomen. En dat was niet altijd even fijn om te zien. Want ik werd gewoon echt geconfronteerd met mezelf en de dingen waar ik op dat moment mee bezig was. Hoe ik tegen dingen aankijk. De dingen die ik zei, maar niet deed. En dingen die ik deed, maar niet zei. Dus there was a misalignment in gewoon hoe ik leefde. En dat wilde ik veranderen.
En dat werd daar duidelijk toen je dus eigenlijk uit je huidige situatie, eigenlijk uit je woonplaats, uit je routines werd gehaald. En ja, niet kon vluchten voor waarvoor je elke keer vluchtte.
Ja, want dat was het natuurlijk ook een beetje. Het vele werken en het feesten. Het was vluchtgedrag, zeker weten. En wanneer ik dan op zo'n mooie plek als Bali met veel rituelen... Ik was toen al wel begonnen met mediteren. En ik zat heel wel... ik weet niet of ik toen mijn allereerste ayahuasca-ceremonie had gehad voordat ik ging. Maar dat heb even ook gewoon heel veel dingen gedaan. Om gewoon wat meer die rust naar binnen te vinden. Ik kwam niet alleen tot de rust, maar er kwamen ook gewoon antwoorden op vragen van wie ik niet eens wist dat die er waren.
Mm-hmm.
En dat was wel heel fijn.
Heel verhelderend.
Ja.
En hoe ga je daar dan mee om? Want dan zie je op een gegeven moment ook, dan heb je ook door van oké, ja, je weet eigenlijk al dat je een leven leidt wat niet voor jou is weggelegd. Je weet dat dat continu tot problemen leidt. Je weet dat het leidt tot vluchtgedrag. Maar dan kom je dat onder ogen en dan ontdek je in één keer dat dit het niet is. En hoe ga je daar dan mee om als je al die bevindingen in één keer zo onder ogen komt? Wat gebeurt er dan met je? Als je dan ziet ook van oké, er zit wel zo'n groot contrast in bij wat ik nu doe.
Mm-hmm.
En waar ik naartoe wil werken in de toekomst.
Ik wil altijd wel het beste uit mezelf halen. En als ik merk dat dingen niet werken, dan weet ik ook van oké, dan moeten dingen anders. Dus ik ben veel gaan mediteren, waardoor ik de rust kan vinden in mezelf. En een moment van stilte creëren, waardoor ik dichter bij mijn eigen gevoel, mijn eigen waarheid kan komen. En vanuit daar, ja, werd er gewoon veel meer duidelijk. Ik kwam veel meer in contact bij mijn eigen waarheid. Oké, wat voel ik? Waar ben ik? Wat wil ik? Ik hoef niet te vluchten. Ik ben ook bepaalde gesprekken met mijn vader aangegaan. Want heel veel dingen stammen ook vanuit hoe je bent opgevoed natuurlijk. Dus daar ben ik ook naar gaan kijken. En als je al die dingen gaat aankijken, dan komen dingen in perspectief. En dan kom je er gewoon achter van oké, dus dit is waarom ik zulke vrouwen aantrek. Dit is waarom ik deze kopingsmechanismes heb, of deze patronen heb. Ben ik nog steeds blij met die patronen? En do they still serve me in the long run? And if they don't, what can I do to change them? En zo ben ik gewoon allemaal die kleine dingetjes een beetje gaan aankijken. En dat is allemaal heel organisch. Ja. Als je daarmee bezig gaat, natuurlijk af en toe stoot je nog wel eens je voet tegen hetzelfde probleem, maar je gaat er dan gewoon anders mee om. En dat voor mij is groei. En dat vind ik, ik bedoel, we veranderen constant, het leven verandert. En als we daarin kunnen groeien en anders tegen dingen aankijken en met dingen of met mensen omgaan dan hoe we voorheen deden, ja, dan zijn we op de goede weg.
En kun je een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld ook, je gaf net wat voorbeeld aan. Ja, bijvoorbeeld de dingen met je vader. Wat zijn dan dingen die dan spelen? Omdat ergens gaat het natuurlijk zo ver als je kunt bedenken terug. En, ja. En er zijn nog wel wat verschillende meningen over of dat echt gaat puur vanaf dat het start vanaf je jeugd.
Mm-hmm.
Of vanaf dat je in de buik bij mama zit. Of zelfs nog verder terug. Maar waar begon volgens jou dan de problematiek? En wat was die problematiek? Ik weet niet of je daarover wil uitweiden. Maar
nee, dat wil ik wel. Waar het begon was toen ik 6 was. Mijn vader was voetbaltrainer. Mm-hmm. En nog steeds. Hij werd toen... Nee, wat? Volgens mij had hij... Praat ik over 1996, had hij gereageerd op een advertentie in de VI. Op een job offer in de Verenigde Arabische Emiraten. En toen kwam hij een jaar op proef. Het beviel hem. En hij deed het goed. Toen gingen mijn moeder en ik een half jaar later gingen we kijken of wij het ook fijn vonden. En toen zijn we daar naartoe verhuisd op mijn 7e naar Abu Dhabi. Ja, dan ben je dus 7, heb je je leven in Nederland, je vrienden, en dan word je dus uit je routine getrokken om in een ander land te gaan wonen. Ik heb er een hele mooie tijd gehad. Mijn vader was daar voetbaltrainer van de jeugd. Die trainde 2 keer per dag. Ik trainde vaak mee. Mijn moeder hoefde niet te werken, dus die deed het huishouden. En die deed gewoon lekker haar ding daar. Was natuurlijk een kleine community van Nederlanders destijds, dus die zoeken elkaar op. En ik had eigenlijk... heel mooi leven daar. En toen mijn ouders gingen scheiden, toen ik iets ouder dan 10 was, toen ging ik met mijn moeder terug naar Nederland. En ik denk dat daar voor mij, dat het daar een beetje ontstond. Mijn vader die bleef in de Emiraten. Ik ging met mijn moeder terug naar Nederland. En toen kreeg ik heel erg nachtmerries. We hadden het huis verkocht. We sliepen eerst een paar weken bij mijn oom en tante, toen bij mijn opa en oma. Nou, dat werkte ook niet. We konden geen huis meer krijgen. En toen hebben we 2 jaar lang in een staakerven gewoond in Dronten. En dan woon je dus in de Verenigde Arabische Emiraten. Ik zat op een school. Het kostte $20.000 per jaar. Ik werd opgehaald. Noem maar op. En dan word je in één keer als kind zijnde dus van behoorlijk... ik wil niet zeggen rijkelijks leven, maar we hadden een heel luxe leven op dat moment. Heel comfortabel. En dan woon je in één keer in een staakerven terwijl je 11 bent. Dat doet natuurlijk heel veel met je zijn als kind. En Mijn moeder is een schat van een vrouw. Maar dat was voor haar natuurlijk ook moeilijk. Onze ouders doen het beste met wat ze kunnen en wat ze hebben en wat ze weten en hoe zij zijn omgevoed. Dat geloof ik. Dus ik zal hun ook nooit iets kwalijk nemen. Wat wel zo is, is een kind heeft zijn ouders nodig. Op wat voor manier dan ook. En als een van de ouders er niet kan zijn, dan laat het iets achter bij een kind. En destijds hadden we ook natuurlijk niet de communicatietechnieken die we nu hebben. We hadden geen Skype, we hadden geen FaceTime. En ik sprak mijn vader één keer per, ik weet het niet, één keer per twee weken, één keer per maand soms. En het vervelende was, of eigenlijk het hele mooie, mijn vader en ik waren altijd echt beste vrienden, twee handen op één buik. Ik was helemaal gek van mijn vader en mijn vader ook van mij. Ik snap mijn vaders reden dat hij daar blijft. Die snap ik, vooral nu als oude kind. maar destijds snapte ik dat niet. Dat heeft gewoon heel veel met mij gedaan. Ik voelde me nooit goed genoeg. Ik werd heel onzeker. Het uitte zich in met foute vrienden omgaan. Oudere mannen die een beetje in het slechte circuit zaten. Omdat ik zocht een stoer rolmodel en die had ik niet. En dat heeft wel voor, nou, wat ik in het begin allemaal zei, voor het escapisme gezorgd. Niet goed genoeg voelen, je niet gehoord voelen, je niet gezien voelen. En dat projecteer je dan weer in je relaties naar je partner toe. En om het bruggetje te maken naar mannenwerk. Ja. wat daar voor mij zo mooi is, is niet alleen dat deze dingen nog duidelijker worden voor mij, maar in die containers van een mannencirkel of een Sacred Sons event voel ik mij gehoord en gezien. En als mens zijnde en als kind zijnde is er niks mooier dan echt gehoord en gezien te voelen. Dat geeft je een gevoel van veiligheid. Je hoeft je niet te bewijzen. Want die drang heb ik vroeger altijd gehad. Oh, ik moet me bewijzen. En als je je gaat bewijzen, dan you're gonna overdevelop your ego. Je ego wordt heel erg gestimuleerd van, oh, ik moet me bewijzen. Dus op de middelbare school werd ik er altijd uitgestuurd. Ik was het populairste jochie van de klas. En ik was ook zo'n gnieperig jochie. Ik kwam overal mee weg en dat wist ik. Maar ja, ik ben niet voor niets van 15 van school gegaan. Want ze wilden me gewoon niet meer hebben.
Ja, dit omschrijft denk ik wel een heel groot probleem. Kijk, jij kent die aantallen misschien beter dan ik. Ik kan het alleen maar schatten. En mijn ervaring of in mijn omgeving merk ik gewoon dat hoeveel mannen zullen hier niet last van hebben. Dat overcompenseren. Weet je, dat ik 13 was toen ik naar de sportschool ging. Zover was ik toen nog niet qua besef van wat kwam ik daar doen. Uh-huh. Maar weet je, de stoere mannen die dus dat hele stoere uitstralen. Jij ziet die natuurlijk nog beter, maar ik ken er ook genoeg. En ik was er zelf daar ook een van, ook op 15 van school gestuurd. En de stoere mannen die continu maar proberen dat stoere gewoon de overtoon, omdat ze dan niet kwetsbaar hoeven zijn, omdat dat de meest onveilige positie is voor die stoere man. Hoeveel mannen denk je wel niet dat wat jij nu zegt zich daarin kunnen of zullen herkennen? Is dat een beetje 50%? Of het is, iedereen heeft denk ik wel op een bepaalde manier te maken met niet goed genoeg voelen richting je ouders. Ook vrouwen denk ik, maar goed, jij richt je dan wat meer op de mannen en daar is gewoon wat minder aandacht voor. Kijk, de mannengroepen zijn er misschien heel weinig en daarom is het goed dat jij dat doet. En voor de vrouwen zijn er natuurlijk veel meer van dat soort dingen. En daarvan wordt misschien minder verwacht dat ze stoer zijn en hun dat ze niet kwetsbaar kunnen zijn. Dat vrouwen zijn juist heel kwetsbaar en dat is ook heel mooi. Mm. Maar van mannen wordt verwacht dat ze de schouders eronder zetten. En van, kom op, niet zeuren en maar doorgaan. Waar heb je het nou over?
Ja.
Jij zit daar vol in die groepen. Maar ik ben wel benieuwd hoe groot die groep daadwerkelijk is. Ik ben ook wel benieuwd hoeveel mensen jij hier met dit gesprek gaat aanspreken. En dat er iets losgemaakt wordt. Ja. Dat de mannen kunnen zeggen ook, die hele last die ik nu draag, want dat is het natuurlijk. Hè, ja. Kan ik nu eindelijk een keer loslaten en zeggen ook, weet je wat, ik doe mijn schild af, ik doe mijn masker af. En dat houdt wel in dat iedereen me kan raken. Hè? Maar dan valt dat achteraf gezien toch eigenlijk altijd wel mee.
Dat is zeker. Dat zeg je heel mooi. Weet je, dat schild dragen, dat deden we vroeger in oorlogen. En dat moest toen ook alleen maar op het moment dat je een oorlog voerde. En wij zijn hier de hele tijd maar ons schild aan het dragen. Dat kost ons heel veel energie. En we hebben maar zoveel energie per dag. En als we de hele tijd bezig zijn met dat masker en dat schild en je niet kwetsbaar opstellen, dan gaat er heel veel energie verloren voor de dingen die je wel kan doen. Dus liefde geven. Maar wat je zegt over kwetsbaarheid, en ik hoor dit vaak en dan op social media of in een andere podcast, en dan zeggen ze ook van ja, maar ja, als een man mag niet kwetsbaar zijn, en een man kwetsbaarheid, man. Voor mij en hoe ik dat zie is, het heeft niks met man of vrouw te maken. Als mens zijn, dan ben je kwetsbaar. Je hoort kwetsbaar te zijn. Als je een kind hebt, een kind is puur kwetsbaarheid. Die kan zich alleen maar uiten door te huilen, een klein kind. En dat is kwetsbaar. En daardoor wordt duidelijk wat het kind voelt. Als moeder zijn of vader zijn. En je weet van je kind, helpt ook al. Hij is moe. Ze heeft honger. En nu, in de maatschappij waar we nu in leven, en het systeem en alles, dan, ja, man mag niet kwetsbaar zijn. Maar het heeft niks met man of vrouw te maken, in mijn optiek. Als mens zijn ben je kwetsbaar. Dat is het mooiste wat er is. Want hoe kwetsbaarder je bent, hoe meer jij kan communiceren wat jij voelt. Hoe meer je kan communiceren wat jij voelt, hoe duidelijker dat wordt voor de persoon die tegenover je zit, des te beter die persoon met jou om kan gaan. En als we die wisselwerking hebben, dat is toch het mooiste wat er is. Dat we ook, want dan kunnen we elkaar gewoon veel beter begrijpen. En ook in het mannenwerk. Wat we heel vaak zien is, als mannen samenkomen, en dat zeggen we ook altijd, the hardest part is getting there. Want wij mannen, en ik zelf ook, we denken altijd, ah, maar ik ben de enige met dit. Hij heeft het niet. Hij heeft het ook niet. Ik ben de enige die hiermee loopt. En het moment dat je in een container bent met mannen en het werk doet, kom je erachter van, oh, maar hij heeft het ook. En dan merk je dat je de hele tijd loopt met hetgene van, oh, maar ik ben alleen. Dat er gewoon wegvalt van, ik ben niet alleen. En dan zak je dus met z'n allen naar dezelfde frequentie en een energie. En dan komt er een begrip voor elkaar. En nou, dan in een container met een event of met mannencirkels ga je er dan dieper op in. En het mooie is, de mannen veranderen, dat wil ik niet zeggen. Er gebeurt iets en dat nemen ze dan mee naar buiten, naar de buitenwereld. En dat werpt dan zijn vruchten af voor de rest van de mensen met wie ze in aanraking komen. En dat is misschien wel iets wat ik het mooiste aan dit werk vind. Dat je samenkomt, je stelt je kwetsbaar op. Of je bent gewoon mens. En dat heeft dan gewoon invloed op alle andere dingen die je daarna doet. En zo hoop ik dan de wereld weer een stukje menselijker en beter te kunnen maken.
Stel je doet dit niet, hè? Want ik denk dat iedereen zich wel op een bepaalde manier kan herkennen. Of het nog moet erkennen. Dat iedereen ervaart wel problemen. Maar hoe uitte zich dat bijvoorbeeld dan in jouw leven? Je gaf het al een beetje aan door het wegkijken, de ongezonde relaties. Maar misschien kun je wat specifieker zijn dat mensen zich wellicht daarin kunnen herkennen. Wat merkte je dan bijvoorbeeld in jouw relaties dat echt een specifiek terugkerend probleem was? Of gewoon in de relatie met jezelf?
Nou, om een beetje een concreet voorbeeld te geven, wat bij mij heel erg prominent was, is dat als er dan een discussie of een oneenigheid ontstond met mijn partner, en zij luistert. She's present with me. Ze is er. Dat ik dan mijzelf uit. Of mijn toon is agressief. Ik ben naar. En ook al zeg ik in mijn beleving zo duidelijk wat ik wil overbrengen. En ook al weet ik, als ik vanaf bovenaf kijk, dat ze echt luistert. Haal ik haar de hele tijd aan. Je luistert niet. Je hoort me niet. Je ziet me niet. Terwijl zij dat wel doet. En dan wordt het dus een soort van illusie waar je in zit. In een patroon en een spiraal wat niet de realiteit is. Door een patroon wat zich steeds blijft herhalen. En dat is bij mij dan hetgene wat zich heel vaak voorkwam. Dat ik me niet gehoord en gevoeld niet gehoord en gezien voelde. En nou, ik ben zelf niet iemand van losse handjes of dat soort dingen. Maar er zijn zoveel voorbeelden van mannen die dus met zoveel dingen lopen. En hun kinderen of hun partner zijn daar het dupe van. Van huishoudelijk geweld en noem maar op. En als je ziet dat door het mannenwerk en als mannen samenkomen. Ik kan niet over persoonlijke verhalen praten wat zich daar afspeelt. Maar ik weet voor een feit dat er heel veel mannen zijn, dat als hij niet naar dit soort containers waren gegaan, dan hadden ze hun kinderen en hun vrouwen heel anders behandeld dan dat ze ze nu behandelen. En je kinderen en vrouw verdienen het beste. Dus dat is iets wat ik heel mooi en krachtig vind aan dit werk. Want je komt in een container en je kan dingen loslaten waar je al jaren mee zit.
Mm-hmm.
Je komt er ook achter waarom je dat hebt. Je kan er wat mee doen. Maar het allerbelangrijkste is, je neemt het niet mee naar huis. Je draagt het niet over aan de volgende generatie. Je laat je kind niet zien hoe het niet moet. Je bent beter voor je vrouw. En ja, dat is priceless. Als je die verhalen hoort, dat hetgeen is wat het doet met mannen. Of mannen die een andere weg zouden inslaan. Of uit het leven zouden willen stappen. En door deze container dat niet meer doen.
Ja.
There's no price on that. Echt.
Prachtig, ja. Mooi, hè? De container, even voor de duidelijkheid. Is dat een afgesloten ruimte? Is dat letterlijk een... Hoe moet je dat voor me zien?
We noemen dat in a container with each other. In circle, in ceremony.
Ja, dus dat is gewoon een willekeurig afgesloten ruimte.
Ja.
Die zich leent voor dit soort... Ja, je hebt natuurlijk wel filmpjes, kunnen mensen ook wel zien op jouw Instagram. En de link is, die zal ik natuurlijk ook wel weer onder deze podcast plaatsen. Voor de mensen die nog niet helemaal duidelijk hebben van ja, mannenwerk, je gebruikt die term een aantal keer. Kun je omschrijven wat het echt is?
Mannenwerk, ja. Men's work noemen ze het ook wel. Brotherhood. Het is samenkomen van mannen in een veilige containerruimte, in cirkel, in ceremonie. Met een bepaalde intentie. Dus je wil... Iedereen, elke man heeft zijn eigen intentie en zijn eigen motivatie om daarheen te gaan. Gezondheid.
Thanks.
Maar bijvoorbeeld een van de slogans van bijvoorbeeld de Sacred Sons is connecting men to their hearts of brotherhood is the medicine. En we hebben het ook al vaak over brocelium. The brocelium is working. En je merkt gewoon dat als mannen dus samenkomen in zo'n container en whatever it is they're struggling with. Men connect through vulnerability. Wat het precies is je bent in een container met mannen. Je komt samen. Er zijn bepaalde oefeningen en methodes om in het lichaam te komen. Om op eenzelfde frequentie te komen met elkaar. En daarin kan je dus maskers afdoen. Je komt dieper in jezelf. Er gaan lagen af. En je bent gewoon dat uitje aan het pellen. Weet je, met die lagen en die patronen. The things that don't serve you anymore. Die kunnen daar tot uiting komen. Het is een veilige ruimte waar je... Ja, waar je jezelf kan zijn of... Waar je meer naar jezelf kan toewerken.
Dus eigenlijk als je op een gegeven moment beseft... Dat je continu tegen dezelfde problemen aanloopt. In dit geval voor de mannen.
Hm.
Dan zou dit een plek kunnen zijn waar je dus samenkomt met andere mannen die dus tegen dezelfde dingen aanlopen. Waarvan jij denkt van ja, ik ben helemaal alleen. Dat is dus niet zo. Dit zijn eigenlijk de echte stoere mannen. Die durven zeggen ook van ja, ik durf het niet onder ogen te komen. En daarmee hou ik mezelf sterk en stoer. Kijk, die fase hebben wij denk ik allebei wel gekend. Mm-hmm. En durf ook wel toe te geven dat was helemaal niet de stoere fase. De fase waarbij ik... Wat je zegt, ook verkeerde vrienden had of bij de harde kern van FC Utrecht actief was. Dat is natuurlijk een fase in je leven waarbij je daar natuurlijk krampachtig iets probeert te verbergen en weg te stoppen. Wat heel hard aan de orde is. En ik denk dat het voor mij een hele waardevolle periode is geweest. Omdat het mij heeft gered van een heel naar gevoel. En dat ik me daar heel erg thuis voelde. En dat wil zeggen ook dat ik me daar nog steeds thuis voel. Maar wel met een andere intentie. Ja. Het is een plek die mij vroeger iets heeft gebracht. Nu niet meer, op die manier. Ik kom er nog graag. Maar het is meer dat...
Met een andere intentie.
Met een andere intentie. Ik laat mij niet meer van mijn stuk brengen. Ik weet nu ook dat continu alles op kracht doen. Ik vind dat Tibor dat altijd mooi zegt. Dat als je nu continu dingen op kracht blijft doen, dan maak je gewoon dingen kapot.
Mm.
Relaties, jezelf beeld, spullen. Wat in mijn geval wel is gebeurd. Dat zijn allemaal dingen die je niet wilt. Het is niet dat ik denk van, oh, nou, wat een toffe gozer ben ik nu wanneer dat is gebeurd. Maar je denkt op een gegeven moment ook, ja, hoe lang ga ik hier nog mee rondlopen? Ja, en een psycholoog is denk ik bijna, zou bijna een verplichting moeten zijn, terwijl je dat niet verplicht naartoe moet. Maar wie heeft er nu geen? Ik denk dat dat echt een logischere vraag is. Terwijl vroeger, ja, wie heeft er nu een psycholoog? Dat het heel erg een groot taboe was. En nu is het bijna taboe om er geen te hebben. Is dat je het, je bent het bijna aan jezelf verplicht en aan anderen om daarmee aan de slag te gaan. Dus kijk ook, waar loop ik nu tegenaan? Moet iedereen voor zich weten, maar het is wel mijn standpunt. En ik denk dat jullie wel een hele mooie plek hebben gekeerd. Want dit is natuurlijk ook wereldwijd wat jullie doen, hè?
Ja, Sacred Sons is wereldwijd. Ja. Hier in Nederland ben ik meer betrokken bij de Gathering of Men. Dat is van een goede vriend van mij, Oscar.
Dat is Nederlands wel.
Dat is Nederlands, ja. In de omgeving Amsterdam, ook door heel Nederland. En zo zijn er nog meer Mannenkracht, de Mannencirkel. Zo zijn er nog genoeg andere brotherhoods en ruimtes, containers waar je dit werk kan doen. En wat je ook zegt, weet je, over de harde kern van Utrecht. En zo zijn er genoeg. Want dat was ook een soort broederschap.
Zeker.
But you're connecting on a whole other frequency. Weet je, het is. Nou, ik weet niet hoe de harde kern van Utrecht is, maar de harde kern van Feyenoord en Ajax. Weet je, het zijn allemaal dezelfde soort type mannen. Die daar dan. Ze vinden daar toch wel een rust of een. Nou, rust weet ik niet. Of een illusie van rust.
Ja.
Maar een verbroedering. Ze zijn niet alleen in hun pijn.
Mm-hmm.
Maar ze verzachten de pijn daar niet. Ze maken het eigenlijk alleen maar groter.
Klopt.
Maar wij zijn van nature wel. We worden wel getriggerd door samenkomen met elkaar als mannen. Altijd, weet je. En nu zijn er dus veilige plekken daarvoor. Waardoor je dus je shit kan aankijken. En dat vind ik iets wat wel echt heel mooi is.
Heel bijzonder. Ja. Ja, en er komt steeds meer vragen. En ik krijg ook steeds meer vragen naar dit soort plaatsen. Letterlijk van mannen ook. Ja, wanneer hebben jullie een echt man-event? Ja. En daarmee wordt natuurlijk dit bedoeld. Hè. Het is een plek ook waar dus die mannen die kwetsbaarheid kunnen tonen zonder daarvoor afgerekend te worden. Want dit is het misschien ook nog wel mooi, wat ik ook wel eens vaker heb verteld, is op die plek is het natuurlijk heel onveilig om je kwetsbaarheid te tonen. En dat is de laatste plek. Eigenlijk dus wat je het meest nodig hebt als jonge jongen, een stoere jongen, is je kwetsbaarheid kunnen tonen zonder daarop afgerekend te worden. En ik miste dan bijvoorbeeld bepaalde erkenning. Hè, wat je zegt ook, ouders doen alles heel liefdevol, maar er ontstaan problemen, hoe dan ook. En daar ontkom je niet aan. Voor mij was dat dan erkenning en goed genoeg zijn. En dan juist op wat je het hardst nodig hebt, krijg je daar het minst. Daar kon ik nog minder kwetsbaar zijn. Dat is nog gevaarlijker, want hoe kwetsbaarder je dat bent, ja, hoe meer in gevaar je eigenlijk bent.
Ja.
Het is niet een plek waar je even kan ontspannen. Nee, dus je leert, ik leerde in ieder geval alleen maar meer om dat masker nog harder te maken. Ja. Van ja, als ik dan ergens ben, dan wil ik niet dat ik de makkelijkste prooi ben, als het ware. Iets wat een heel natuurlijk proces is. Dat is eigenlijk nog heel mooi en eigenlijk heel treurig. Als je dat zo samenvat. Van ja, je zoekt eigenlijk die veilige plek. Maar je komt steeds in een onveiligere plek. Dus mijn masker werd alleen maar harder en mijn schild.
Ja, maar dat is het tegenstrijdige van dit soort dingen. Wat je vaak hoort. En dan niet specifiek naar jouw situatie toe. Maar ouders horen een veilige plek te creëren voor hun kinderen. En vaak hoor je gewoon dat het averechts werkt voor ze. En dan gaat er ergens iets mis.
Gaat altijd wat mis met opvoeden.
Gaat altijd mis. Ik ben van mening dat ouders een veilige plek moeten creëren voor een kind. Maar vaak gebeurt er het tegenovergestelde. En maar dat komt ook weer door wat zij hebben geleerd van hun ouders en hoe zij zijn opgevoed van hun ouders. En het is aan ons om daar nu iets aan te veranderen. Om in te zien van, hey. En ook niet je ouders iets kwalijk nemen. Weet je, tuurlijk, sommige ouders zijn extreme gevallen, zeker weten. Maar dat komt ook weer ergens vandaan. Het komt altijd ergens vandaan. En als je dat kan inzien, van oké, het komt ergens vandaan, dit didn't serve me, what can I do differently to impact the next generation op een positievere manier, een liefdevolle manier. Ik vind dat onze taak is als mens, dat we de wereld en de mensen waar we mee in contact komen een stukje beter achterlaten dan dat we ze gevonden hebben.
Je kan er nu ook niet mee wegkomen met alle kennis die er op internet is. Je kan nu niet zeggen, ja, de kennis is er niet.
Nee.
Je kan alles, letterlijk alles vinden.
Ja.
En er zijn nu zelfs groepen voor, dus je kan daarin terecht.
Ja. Dat merk je ook tijdens de events, dat er mannen zijn. En vaak beginnen we met een oefening, dan Sacred Mirrors. En dan zetten we de mannen tegenover elkaar en laten we ze elkaar in elkaars ogen aankijken. En dan stellen we bepaalde vragen. Weet je hoe weinig mannen er zijn die een man langer dan 5 minuten in hun ogen hebben aangekeken? Dus als jij een man al niet 5 minuten in je ogen kan aankijken, laat staan je partner. Weet je?
Wat is dat dan, denk je?
Ik weet niet wat dat is.
De ongemakkelijke gevoel? Of?
Ja, maar wanneer bijvoorbeeld jij met je ouders vroeger een gesprek gehad dat je echt elkaar in elkaars ogen aankijkt? Dat je vader of je moeder echt gewoon even... Ik denk dat het te maken heeft met present zijn van je als ouders zijn, weet je. Een van de mooiste dingen die je een ander mens kan geven is je presence. Want nu, wij zitten in een podcast, wij hebben oogcontact, we praten met elkaar. Kijk wat voor mooie dingen eruit komen.
Zeker.
We leren elkaar kennen. En onze ouders zijn vaak bezig met van alles en nog wat. Ze zorgen wel voor ons. Maar zijn ze er echt? En ik denk dat wij, dat heel veel mensen als kind zijn, gewoon niet pure aandacht hebben gekregen van hun ouders. En dat uitzicht dan weer in het dus wegkijken of niet iemand in hun ogen durven aankijken op latere leeftijd. Dus als je dat dan gelijk al doet bij binnenkomst, dat is zo mooi. Ja.
Dan breekt gelijk, ja. Dat breekt gelijk de ban.
Ja. En ook met, en dat is ook het verschil tussen mannen en vrouwen in dit werk. Kijk, als je vrouwen in cirkel laat samenkomen, zij hebben minder nodig om dichter bij hun gevoel te komen. Ze kunnen makkelijker bij hun gevoel komen, makkelijker over hun gevoel praten. Wij mannen, ten eerste ligt er een stigma op, ego, van alles en nog wat. Dus wij hebben, en met name bij de Sacred Sons, zijn er heel veel lichamelijke oefeningen die wij doen om in het lichaam te komen. En dan merk je dus dat we vanuit het hoofd zakken naar het lichaam toe. En naar je gevoel, naar je hart, naar je onderbuikgevoel. En daar komen dan weer dingen uit. Dus door middel van de lichamelijke oefeningen is een primal activation. Soms is het schreeuwen. Soms gaan we ook met elkaar op de vuist. Het ligt er maar net aan welke energie er present is in de ruimte, wat voor oefeningen er worden gedaan. Maar je merkt dat wij mannen wel een bepaalde manier nodig hebben om dichter bij ons gevoel te komen. Maar het zijn ook dingen die wij zelf onszelf kunnen aanleren. Als je echt agressie in je hebt en dat moet eruit, ga naar het bos. Ga gewoon even schreeuwen. Mm. Ik durf je te wedden dat je daarna, whatever it is dat er op dat moment opkomt. Maar als je jezelf die ruimte en die mogelijkheid geeft om zo'n practice te implementeren in je leven. Dat oké, ik zit nu heel hoog in mijn agressie. Als dit er niet uitgaat, dan blijf ik er dus mee lopen. En dan barst de bom als ik met mijn partner of met vrienden ben. En dat wil ik niet. Dus je hebt zelf altijd de keuze van, hey, wat doe ik ermee? En er zijn genoeg, wat je zegt, er is genoeg kennis op social media en ook genoeg groepen en therapeuten om er wat mee te doen. Dus ik vind dat we wel altijd verantwoordelijk zijn voor ons gedrag.
Uiteindelijk ja, is het niet jouw schuld in dat opzicht, maar wel jouw verantwoording.
Precies, ja.
En uiteindelijk heb je die verantwoording zelf te nemen. En vooral ook als jij vindt dat je heel mannelijk bent, denk ik dat een van de mannelijkste dingen is die je kan doen, is je verantwoording nemen voor de shit die je veroorzaakt elke dag keer op keer.
Ja, dat zeg je heel mooi.
Ja, in plaats van het wegkijken, ja, dat heeft gewerkt toen je jong was, als je 16 bent of je bent 20, misschien nog 25. Mm. Kom je er nog mee weg? Kun je nog een keer iets slopen? Kun je nog een keer gedrag vertonen, weet je? Maar op een gegeven moment kom je er niet meer mee weg. Dan wordt van je verwacht. En misschien nog ook wel, eigenlijk zou je van jezelf moeten verwachten, is dat niemand anders gaat het voor je doen. Weet je? En blijf je mee lopen. En ik denk dat natuurlijk ook wel voor jou op een best wel heftige manier tot uiting is gekomen. Als je het niet wil aankijken. Ja, je bent 28 en ik weet niet in hoeverre dat echt, of hoe oud was je toen dat ongeluk gebeurde?
29.
Ja. En dan heb je dus een verantwoording te nemen. En dat voor de podcast ook over gehad. Ja, als jij je uitdaging alleen maar uit de weg gaat, op een gegeven moment klopt het leven een keer op de deur, op een moment dat het niet uitkomt, op een manier die heftiger is die je ooit had kunnen voorstellen. En dat heb jij dan ervaren.
Ja, dat heb ik behoorlijk ervaren.
Ja.
En ik vind dat je het echt heel mooi zegt, weet je, als een van de mannelijkste kenmerken is je verantwoording nemen voor whatever it is. If you fuck up. Wij zeggen ook vaak ownership. Own your shit.
Mm-hmm.
Weet je, whatever it is dat je hebt gedaan. If you own it, dan kan je er wat mee doen. En het is ook eerlijk tegenover degene die je tegenover je hebt. Maar mijn ongeluk. ja, ik was 29 en ik was weer op Bali. Ik was al een tijdje gestopt met feesten. En mezelf verliezen in drugs en vrouwen en dat soort dingen. Dus waar ik tot mijn 25ste, 24ste... ja, het festivalseizoen op elk festival te vinden was. En nou, de andere seizoenen ook wel eens vaak ging feesten. En ja, ik noemde mezelf zeg maar een soort van binge-feester. Dus ik kon een paar maanden niet gaan en dan een paar weken achter elkaar helemaal godlos. Aan alles wat God verboden heeft. Nou, van mijn 25ste maakte ik een hele duidelijke keuze van oké, this is not serving me. Ik moet hiermee stoppen. Dus het eerste wat ik deed van, ik haal mezelf uit de omgeving. Dus de vrienden die ik destijds had. Het enige wat we hadden was feesten. Mm-hmm. We gingen niet een keer karten of midget golf, weet ik veel. Weet je, gewoon dat soort dingen deden we niet. Het was altijd ja, van God los. Dus die keuze maakte ik. Nou, hetzelfde gedrag sudderde wel door. Of met andere mensen. Het werd wel steeds minder. Het was niet cold turkey. En mijn 28ste ging ik dus naar Bali. Nou, daar ben ik niet gaan was wat gedronken, maar niet. Ik ben niet gaan feesten. Daar was totaal niet. Het was not on my mind. 2019, toen ik daar langer zat, ook niet. En toch is dit ongeluk gebeurd. En het was net corona. En ik ging met Amber een paar maanden. Zij was een beetje stranded op Bali. Want ze woonde in Shanghai. Nou, het was corona, dus zij kon niet terug naar.
Was dat jouw vriendin? Of,
zij was destijds mijn vriendin. Ja. En ze zou op een van de eilanden zou ze yoga teacher training gaan doen. Maar dat eiland, daar kon ze niet naartoe. Dus ze was een beetje een soort van stranded in Bali. En toen ontmoetten ze mij. En nou, dat weet iedereen ook. Tijdens de corona wordt daten in één keer veel intiemer. Want je bent veel meer samen, veel meer binnen. Dus werd heel. Ja, we waren wel echt op slag verliefd. En het was allemaal heel mooi. En wij gingen vaak naar breathwork circles of cacao circles. En we deden ook wel eens samen met z'n tweeën een mushroom ceremonie. En de mushrooms die de paddenstoelen, psilocybine, DMT, dat groeit daar in Bali waar de koeien razen als het heeft geregend. Dan door het klimaat en tropical rainstorms groeien die echt als paddenstoel uit de grond. And they're also very potent. Dus zij en ik deden af en toe een mushroom ceremony. Een speciale playlist. De kamer mooi aankleden. Intenties zetten en zitten. En we hebben ook echt hele mooie ervaringen gehad. En ook gewoon dat we bij trauma's konden. En ja, releases hadden, purges hadden. En toen was er één avond dat we ja, behoorlijke dosis mushrooms op hadden. En toen kwam destijds een jongen die ik kende langs. Hij werkt daar echt 15, 16 uur per dag. Hij heeft zijn eigen bedrijf en echt een workaholic. En hij had ook een kopingsmechanisme en patroon. Dat hij om de zoveel weken moest hij gewoon even van God los. En hij kwam die avond langs en hij legde koken en DMA op tafel. En ik was al aan het trippen op de op de paro's. En dus onbewust, het ligt daar, dus ik neem het. En het was echt, het was een nakkie en een likje M. Relatief een lage en weinig gedoseerd in vergelijking tot mijn partyverleden. Mm-hmm. Maar blijkbaar was dat genoeg om kortsluiting te creëren in mijn hersenen. Het is natuurlijk, als je veel paro's op hebt, dan zie je dus een, dat spreekt een hele ander deel van je hersenen aan dan natuurlijk die harddrugs. Maar die combinatie, of natuurlijk in Bali weet je ook niet wat het is. Maar dat heeft er dus voor gezorgd dat ik een gat heb van 3 uur. Hij ging daarna weg. Amber heeft geen harddrugs genomen. En ik was boven. Ze zei, you're performing some kind of ritual and I could not make eye contact with you. I couldn't get through to you. So I just let you be. I went downstairs en een half uur later hoorden ze een knal. Toen werd zij, ze sliep nog niet helemaal gelukkig, maar ze schrok dus wakker. En toen is ze me gaan zoeken in een villa en ze kon me beneden niet vinden. Ze naar boven gelopen en toen zag ze de gordijnen wapperen. En toen keek ze van een balkon in het zwembad en toen lag ik op de bodem van het zwembad. En het zwembad was vol met water. Dus zij is snel naar beneden gerend, heeft me uit het water getrokken. En toen hoestte ik water op. Dus zij heeft letterlijk mijn leven gered. En ik was zelf niet bij bewustzijn. Ook niet door die val, door die klap. Voor haar was ik wel bij bewustzijn. Ik schreeuwde van de pijn. En ik had op impact dus beide hielen gebroken. En twee wervels in mijn onderrug. En zij wist niet wat ze moest doen. Het heeft haar 2 uur geduurd om mij uit het zwembad te krijgen. Ze heeft me water gegeven, eten gegeven, suiker. En toen heeft ze met een opblaasbed heeft ze mij uiteindelijk toch het zwembad uit kunnen trekken. En toen, volgens mij, kort daarna kwam ik bij mijn eigen bewustzijn. Dus toen wist ik van, toen werd ik wakker, zeg maar. Terwijl ik was er wel voor haar, maar ik heb echt een zwart gat van 2-3 uur. Dus ik weet ook niet wat er precies gebeurd is. En toen zei ik van, je moet nu echt een ambulance bellen. Want ik ga dood van de pijn. Toen is de ambulance gebeld, het ziekenhuis gegaan. En toen volgestopt met pijnstillers en toen ben ik geopereerd. Dus dat is er gebeurd.
Heftig, man.
Ja.
Moeilijk om weer te vertellen. Je hebt het vaker verteld natuurlijk. Maar vind je dat dan lastig als we zo de onderwerpen aansnijden? We hebben het over die jonge, gekwetste jongens allemaal. En dan kun je bijna zeggen van, kijk wat we onszelf aandoen als we niet hetgene aankijken wat we moeten aankijken. We doen onszelf alleen maar meer pijn.
Klopt. Daar komt het wel op neer. Het is ook niet voor niets dat het met bijvoorbeeld coke is gebeurd. Want dat was echt mijn kryptonite. Als ik feestte, als er iets is waar ik een vreselijk ventje van werd, dan was het coke. Als er één drugs is, ik wil sowieso geen drugs aanraden, maar waar je vanaf moet blijven, dan is het die troep. Dat heeft mij in zulke nare situaties gebracht. En dit was de laatste nare situatie waar het me in had gebracht. En blijkbaar moest dat dan gebeuren. Maar wat je zegt, ik heb dat ook mezelf aangedaan. En je komt natuurlijk in een overlevingsmodus, die periode daarna. Maar hetgene wat mij het meest doet is, en dat heeft wel even geduurd. Ook natuurlijk als sporter, dan ben je gefocust op herstel daarvan. Maar het feit dat ik op de een of andere dag had ik er eindelijk weer ruimte voor om daarover na te denken. En toen dacht ik van, holy shit, mijn moeder, destijds mijn oma en mijn vader en mijn vrienden, die hebben gewoon een belletje gehad uit Bali van, yo, dit is er gebeurd met je kleinkind, met je zoon. En al het fysieke wat ik mezelf heb aangedaan, het herstel en de pijn, it doesn't exist anymore. Je komt erachter dat je je familie aandoet. Dat zij dat belletje krijgen, dat is het laatste belletje waar je op zit te wachten. Het gevoel wat mijn moeder heeft gevoeld, mijn vader, mijn vrienden, mijn oma, dat komt door mijn acties. En dat heeft mij wel echt, daar heb ik wel echt een tijd mee gezeten om naar te kijken. En gelukkig heb ik, mijn oma is niet lang daarna overleden. En zij is ook de enige dat, ik ben ook in therapie geweest om dit te verwerken. En ik heb ook mijn moeder gevraagd, hey mam, was je niet boos op mij? Ze zei, nee. Ik zeg, je mag boos zijn op mij dat dit is gebeurd. Dat jij dat gevoel hebt gehad. Dat jij in die onzekerheid komt. Dat jij, whatever it is, it's all valid. En dat mag gevoeld en dat mag je ook uiten naar mij toe. Dus na een paar gesprekken heeft ze dat ook wel gedaan. En mijn vader ook. En het heftigste was, is dat, en dat is het mooie aan Amber. Amber die had een beetje dezelfde vergelijkbare situatie met haar vader. En ze zei ook van, call your father. Make amends. Forgive him. Kort voor mijn ongeluk heb ik met mijn vader gebeld. Want in die periode waren we niet goed in contact. Dus die relatie had ik toen, ook al was ik op Bali, hadden we een beetje toch weer dichter bij elkaar gebracht. Waardoor dus blijkbaar die klap van het ongeluk iets minder hard aankwam. I don't know. Maar ik heb het gesprek ook met mijn vader gehad hierover. En hij zei van, ik dacht dat het door mij kwam. En ik zeg, pa, ik zeg, dat komt niet door jou. Ik ben zo blij dat ik met mijn vader erover kan praten. En ook dat ik dat nu bij hem kan wegnemen. Doordat ik dat gesprek met hem aanga van, dit is er allemaal precies gebeurd. Want hij heeft dus best wel lang rondgelopen met het idee dat het ongeluk is gebeurd door de dingen die in onze relatie zijn gebeurd. En dat gun ik hem niet. Los van het feit dat het niet waar is, is het een vreselijk gevoel mee rond te lopen. Dus ik ben zo blij dat we daarover hebben kunnen hebben. En dat het nu gewoon uit de weg is. En mijn oma was de enige. Ik zei van, oma, was je niet boos op mij? Ze zei, ja, ik was boos op je. Ik denk, oké. Okay. Ik had ook niet anders verwachten van haar. Maar ik ook gewoon om die gesprekken te hebben. Ja, dat is moeilijk. Maar dat ik kan bij hun iets nou niet wegnemen, maar verheldering zorgen. Waardoor zij weer... want het is ook een proces voor hun geweest. En als ik dat gesprek nooit aanga, dan blijf ik met dingen lopen en zij met dingen lopen. Dus ik ben zo blij dat het gesprek heeft plaatsgevonden om die dingen op te helderen. En ik heb een beetje een zijweg genomen.
Nee, dat maakt niet zoveel van uit. Je hebt een prachtig verhaal verteld wat denk ik heel veel zielen raakt, in ieder geval wel die van mij. Ik vind het enorm bijzonder wat je mij vertelt. En ook verdrietig natuurlijk, wat ik net al zei, weet je. En dat dit soort dingen dus nodig zijn om ons in te laten zien. Wat je zegt, mannen en vrouwen, het maakt eigenlijk geen reet uit. Maar dat we maken onszelf kapot als we niet aankijken wat we moeten aankijken. En wat ik wel interessant vind, is iets waar ik zelf ook wel veel moeite mee heb, is dat je vooral bezig was met, en het verdriet loskomt bij jou op het moment dat het over wat het met anderen heeft gedaan doet. Wat dat losmaakt, is vaak ook als een ander zien huilen of het verdriet. Dat is interessant, hè? Dat als mensen een afscheidsbrief moeten schrijven naar hun ouders. Dat komt ook in veel werk voor. Hè? Dat je dan een afscheidsbrief moet schrijven om dichter bij jezelf te komen, om iets los te maken. Dan worden we vooral heel verdrietig over wat het met anderen doet. Als je je ouders ziet huilen op jouw... Ik wou zeggen bruiloft, maar dat is wel een ander verhaal. Maar als je ouders ziet huilen op jouw begrafenis, ga je kapot.
Ja.
Maar je eigen verdriet, dat lijkt helemaal geen of weinig waarde te hebben. Dat staat helemaal niet in verhouding met het verdriet wat we bij een ander zien.
Ja.
Wij zijn, voor mijn gevoel, ik heb daar in ieder geval veel last van. Ik weet niet of dat dan voor jou ook zo is of wat je dan herkent in wat ik zeg. Is dat het heel verdrietig is voor jou ook. Weet je, dat die stoere gozer met die mooie haren en tattoos. En dat die zo diep moet gaan.
Mm-hmm.
Die zo diep gegaan is. Dat hij zichzelf zo heeft verwond. Maar dat is een interessant iets. Wat mij de laatste tijd ook wel opvalt. Is dat het verdriet van een ander. Of de schuld die we bij een ander voelen. Of iets dergelijks. Dat is echt... Dat is veel, veel pijnlijker. Een ander zien huilen is veel pijnlijker dan jezelf bij wijze van moeten verzorgen.
Mm-hmm. Ja, wat is dat dan?
Ja, het is heel gek. Het valt mij dan op. Ik herken het dan. Mm-hmm. Als je heel erg bezig bent met... Ja, inderdaad. Natuurlijk heel begrijpelijk ook. Het is heel menselijk. Het maakt jou een mooi persoon.
Maar ik denk toch wel dat we in dat verdriet een eigen verdriet herkennen, waardoor we misschien wat makkelijker bij kunnen komen. En dat ik jou dan permissie geef om dat te voelen. Maar het mooiste is om het zelf te voelen voor jezelf.
Ja, die compassie naar jezelf. En dat verdriet ook wat we onszelf aandoen. Ik moet zeggen dat het is moeilijk, maar het is wel belangrijk. Dat gevoel, weet je wel, dat verdriet wat we onszelf aandoen, ook in eerste instantie. Als we dat geen ruimte of plek geven, dan blijven we dat ook misschien wel herhalen.
Ja, en ik denk, wat je daar zegt, als je jezelf verdriet blijft aandoen, dan is het ook makkelijker om het andere aan te doen. Dus hoe minder verdriet je jezelf aandoet. Dus daarom ook met well-being en alles wat ik doe. Tuurlijk, ergens zorg ik goed voor mezelf, maar ook voor anderen. Ik bedoel, als ik beter slaap, als ik beter eet, als ik beter sport, als ik vitaler ben, als ik gelukkiger ben, meer bewust ben, dan heeft dat impact op iedereen waarmee ik in contact kom. Daarom vind ik het ook... Dat heb jij natuurlijk waarschijnlijk ook als je mensen ziet die zichzelf aan het verwaarlozen zijn.
Ja, dat is soms best wel lastig om te zien en daar dan te weten dat op dat moment zijn zij daar niet klaar voor.
Nee.
En soms is de uitnodiging er niet om daar dan op in te spelen. Mm. Vooral in de coachingsrol die ik heb, dat heel lastig is om niet continu mensen te willen coachen. Maar het is wel moeilijk. Moeilijk om te zien. En vooral ook omdat je zelf weet hoe het is. Dat is nog het allerpijnlijkste. En je weet dat er wat aan gedaan kan worden. Je weet dat diegene zich niet zo hoeft te voelen. Je weet dat er meer is in het leven. Maar ja, daarvoor moet je wel even die... Ja, die wond wat je zegt, die moet je gaan verzorgen. Die moet een keer open. En ja, zo niet, dan gaat het er niet beter op worden. Uiteindelijk komt dat toch een keer terug.
Ja.
En ik ben wel blij dat er steeds meer bewegingen komen. Mm. Weet je, steeds meer bewustzijn is. Weet je, dat de definitie van stoer of de definitie van mannelijkheid. Weet je, dat een betere vorm begint te krijgen.
Gezondere vorm.
Gezondere vorm, zeker. Ja. Hoe ga je dan om bijvoorbeeld ook met de oneindige discussies en onderwerpen die aangesneden worden over het stukje masculine, feminine energie en daar dan een beetje een rol in geven? Want dat legt best wel wat druk op mensen. En dat zegt ook van, nou, ja, als man moet je hieraan voldoen. Om je masculine energie vol te laten stromen en daarin dan ergens weer aan te voldoen. Want het is natuurlijk ook eigenlijk waar we voor weglopen, komt dan op een bepaalde manier weer terug. We willen continu goed genoeg zijn.
Mm-hmm.
En op internet zie je steeds weer nieuwe filmpjes. En dan heb je eindelijk aan bepaalde shit gewerkt. En dan zie je in één keer weer van, ja, maar wacht even. Jij zegt dat wel, maar hier voldoe je ook niet aan.
Mm-hmm.
Dat het een soort van oneindig proces lijkt. Wat ook zo is en wat ook wel mooi is. Maar het kan ook soms frustrerend werken. Dat je denkt, oh, komt er weer een onderwerp. Ik was net klaar.
Ja, er zijn zoveel meningen over ook gewoon. Kijk, ik denk dat het voor je moet dingen voor jezelf duidelijk hebben. Even los van mannelijke en vrouwelijke energie. Zolang je eigen waarheid leeft. En je daar... Een van de mannen van de Sacred Sons, Albert, die zei dat heel mooi. Doing the work, whatever brings you closer to kindness. And closer to God. And closer to love. That's the work. En ik denk dat het allerbelangrijkste is met dit soort dingen. En het is natuurlijk heel makkelijk om... alles erbij te gaan halen van masculiniteit, femininiteit, astrologie, human design. En volgens al die dingen te gaan leren. Maar dan maak je jezelf op een gegeven moment ook een beetje gek, denk ik. En kijk, ja, elk mens hier op aarde is van een man en een vrouw gekomen. Dus ik geloof ook dat wij die beide componenten van masculine en feminine energie bezitten in ons. Maar het is een dans ertussen, weet je, wanneer leun je een beetje de ene kant op, wanneer leun je een beetje de andere kant op. En ja, ik geloof ook zeker vanuit nature dat een vrouw vrouwelijk hoort te zijn en een man mannelijk hoort te zijn. Waarom hebben we anders die termen? Waarom zijn die termen ooit bedacht? En wat je ook gewoon ziet in de spiritualiteit is dat heel veel mannen die naar spiritualiteit neigen dan in één keer heel erg naar die vrouwelijke kant toe gaan. En ja, maar dat is ook hun proces. Mm-hmm. Ik ben ook toen ik hiermee begon, ben ik een bepaalde kant op gegaan. En dan... Maar het is de capaciteit om je aan te passen aan situaties. En dan wat het beste voelt bij jou en wat het meeste oplevert voor jou en voor een ander, dan denk ik dat je op de goede weg bent. En ik denk dat we wat meer moeten stoppen met alles maar in te kaderen. Maar dat is natuurlijk heel westers. Weet je.
Je moet allemaal een label hebben.
Ja,
je moet ergens aan
spiritualiteit, yoga, Palo Santo, plantceremonies, meditatie, cacao, breathwork. Nou, nu hebben we de hele biohacking. Allemaal vinkjes. En voor mij, mens zijn... Als je mens bent, dan ben je spiritueel. The whole human experience is a spiritual experience, in my opinion. En voor mij, dat is niet in te kaderen. Dat is er niet. Dus ik vind dat we daar een beetje mee moeten stoppen.
Ja, wat meer vrijheid dat ten eerste. Meer focus op verbinding.
Ja.
Dat is denk ik ook en wat goed voelt. En vooral niet negeren waarvan je weet dat het erkend moet worden.
Ik denk ook dat we diep van binnen... Er is ergens een mechanisme... We know what's right and what's wrong. We know. But our ego or our trauma or our patterns get in the way. And then we get in our head. En dan willen we een argument winnen of we willen een situatie uitkomen. But deep down you know, this is not right. But to act upon that is hard. En ik denk hoe dichter we bij je eigen waarheid kan komen, wat vaak de waarheid is. And the more we get out of our head and into our hearts and into our bellies, the more honest decisions you're gonna make. En dan kom je ook in een betere situatie. Dat geloof ik echt. We zitten veel te veel in ons hoofd. Of in die telefoon.
Ja, ja. Wel interessant wat je zegt ook. Die eerlijkheid. Ownership nemen. Own your shit.
Ja.
Dat vind ik heel mooi. En waarom doen we dat niet? Wat is het gevaar? Of wat is het waar we bang voor zijn? Door niet toe te geven. Wat te laat komen. Een van de meest voorkomende thema's hier in de gym. Ik ben er zelf ook af en toe schuldig aan. Gewoon te zeggen... Sorry, ik ben te laat. Gewoon te zeggen ook, ja, en het maakt jou geen slecht mens. Dat is een makkelijk voorbeeld. En iedereen weet ook, ja, dat daar durf ik mijn verantwoording misschien wel voor te nemen.
Mm-hmm.
Maar op het moment dat jij mij kwetst of dat jij iets doet wat ik echt niet tof vind. En ik spreek jou daarop aan en dan, wat gebeurt er dan? Weet je, want ik herken het natuurlijk ook wel. Het is niet dat ik, en misschien jij ook wel, dat wij perfect zijn of de dingen waar wij aan werken of dat waar wij over prediken, dat wij dat perfect beheersen. Dat zou een illusie zijn.
Ja, ja.
Maar waarom erkennen we, waarom kunnen wij fouten zo moeilijk toegeven? Laat ik het concreet houden.
Ik kan alleen maar vanuit mijn eigen ervaring spreken. En wat ik in deze situaties had en heb, is bijvoorbeeld je bent fout in een discussie of je hebt iemand naar behandeld. Ik denk, of wat ik dan voel, is ik ben zo teleurgesteld in mezelf. Ik ben zo boos en ik zit ermee dat ik deze keuze heb gemaakt. En ik baal daar zelf van. Maar ik kan het gewoon, om dat dan te delen met iemand anders. Ik denk dat daar ergens in dat proces, we hebben dat nooit geleerd. We zijn bang hoe de ander op ons reageert. Je weet niet hoe je het moet verwoorden. Ik bedoel, hoe vaak hebben we, ook voor jou, weet je, als je in een situatie zit en je weet dat je fout bent en oké, fuck it, ik ga gewoon eerlijk zeggen. En je zegt het en degene ontvangt het gewoon van, oké, dankjewel. En die ontvangt het gewoon op een hele menselijke manier. Weet je, die ziet dat jij die fout hebt gemaakt, die accepteert jouw excuus. En dan is dat hele scenario, maar dat is het ook. Je gaat dus naar het hoofd, je gaat naar het scenario van, oh, maar als ik dat vertel, dan. Terwijl je bent al zo disconnected van hetgene wat er gebeurd is. En ik denk, we blazen alles op. Dus als we het klein houden van, oké, I fucked up. Hey, het spijt me, sorry, ik had het niet moeten doen. Ja, soms kan diegene even boos worden. En dan kan jij er misschien nog meer van leren. Maar vaak, uit mijn ervaring, als ik dan iets heb gedaan wat niet klopte. En ik deel dat eerlijk met diegene van, joh, hey. Ik had niet zo tegen jou moeten reageren. En ik weet niet wat er aan de hand was met mij, maar ik kan genoeg excuses bedenken dat ik te weinig heb gegeten, weinig heb geslapen, maar alsnog, ik had niet zo tegen jou moeten doen en het spijt me. Ik had jou niet zo mogen laten voelen. Dat de anderen zeggen van, oké, weet je, het is oké. En als we dat dan niet doen, dan bouwen we zo'n verhaal op in ons hoofd, maken we het zo groot en dan gaan we maar liever uit de weg. Dus ik denk dat we het daarom bij de waarheid blijven. Het klein houden, het niet willen opblazen. Ik denk dat hetgene is wat je het beste kan doen in die situaties.
Ja, en ik denk ook wel dat de verbinding daardoor toeneemt. Hè. Hetgene wat jij net zegt ook, dat brengt je dichter bij elkaar. Dus waar je bang voor bent, gebeurt eigenlijk niet. Integendeel, de situatie wordt beter wanneer jij je verantwoording pakt. Dat denk ik ook van, dat vind ik een toffe gozer. Dat waardeer ik, weet je. Je bent kwetsbaar geweest en je pakt je verantwoording. Twee eigenschappen die ik heel prettig vind. En dan kom je bij de andere zijde, dus het door het niet te doen. Dan zijn we bang om afgewezen te worden. We zijn bang om niet goed genoeg te zijn. We zijn bang dat de ander ons gaat verlaten. En wat gebeurt er juist als we dat blijven doen? Krampachtig liegen of niet erkennen dat we af en toe fouten maken. Gebeurt juist dat waar je bang voor bent.
Ja.
En dat is dan niet nu die verantwoording durven dragen. Maar het is niet zo dat die verantwoording dan verdwijnt.
Nee.
Het is niet zo dat als je iets niet aankijkt, dat je denkt van nou, we laten jou wel met rust in de toekomst. Nee, het blijft terugkomen, Alleen, je bent weer een paar jaar verder.
Ja. Dat bouwt zich alleen maar op.
Ja, dat is nogmaals zo. Ik zeg dit echt vanuit dat ik dit ook herken bij mezelf en ook weet hoe beide zijden zijn. En dat het een wereld van verschil is om dat te kunnen erkennen. En ja, wat als blijkt dat iemand hetgene wat jij doet toch niet accepteert, maar dan is het nog... Het is niet aan jou.
Maar dan is het ook weer een natuurlijke filter.
Ja.
Dat geloof ik ook.
Ja.
En ik geloof ook dat wij als mens zijnde, gewoon in onze menselijkheid, we love the truth. Dat is, we herkennen dat ook in een ander. En ook al heeft diegene jou gekwetst, maar hij is wel eerlijk en hij oont hetgene wat hij gedaan heeft, dan heb je ook weer respect voor diegene. En dan kan je ook weer daarop bouwen.
Mm-hmm.
En als je dat niet doet, ja, dan voel je je gewoon een beetje genaaid. En ja, dan kan het ook als een natuurlijke filter werken van oké, als ik zo word behandeld, dan ga ik jou uit de weg.
Ja.
En, maar dat is wel, als mens zijn, we maken fouten. Dat is, zonder fouten was Michael Jordan nooit zo goed geweest.
Mm.
Weet je, dat is een van zijn bekendste quotes. Maar ook gewoon tegenwoordig merk je het ook gewoon in de maatschappij. Weet je, niemand kan meer een fout maken. Die hele cancel culture en dat soort dingen. Dan denk ik van, het is zo natuurlijk om, als je geen fout maakt, dan leer je niet. Als ik niet de fout had gemaakt die ik heb gemaakt, zou ik hier nu niet zitten met de wijsheid die ik nu heb. En ik denk dat we daar ook gewoon een beetje anders tegenaan mogen kijken. Dat er meer hoe zeg je dat? Dat er meer ruimte voor mag zijn. Dat mensen gewoon een fout kunnen maken. Het is oké. Het is een uitnodiging om ergens van te leren, voor mij.
Ja, en om te voorkomen dat we zometeen niks meer gaan doen, om bang te zijn dat we iets fout doen.
Ja.
Dat is ook, ja, hoe meer je dus aan het leven bent, dat is misschien ook wel mooi om als luisteraar mee bezig te zijn, is ja, als je merkt dat je nooit fouten maakt, dat je nooit uitgedaagd wordt, dat je nooit mensen beledigt, dat je nooit een keer een ruzietje hebt, dan ja, ben je dan wel echt aan het leven, ben je dan wel echt aan het proberen, vraag je dan wel echt alles van jezelf.
Ja.
Of ja, ga je kiezen voor het gemak van comfort.
Maar ik denk dat er heel veel mensen, ik bedoel, ik ben in Lelystad opgegroeid en ik ben net 4 maanden in Dubai geweest. En ik ben nu even in Lelystad. En dan zie ik wel mensen die gewoon, ja, die hebben gewoon genoeg genomen met minder in mijn beleving. Weet je, en ik denk van oké, we zijn dezelfde leeftijd, komen uit dezelfde achtergrond, maar je ziet er wel echt een stuk ouder uit als ik. En ik zie in je ogen dat je, ja, toen ik je 15 jaar geleden kende, zag ik een gelukkige jochie.
Ja.
En dan denk ik van, oké, maar het is een keuze om ergens genoegen mee te nemen. Maar inderdaad, wat je zegt, weet je, ik denk als je echt leeft, dan houdt het je ook gewoon jong.
Zeker. Ja. Als je doet wat je moet doen, dat is het beste wat je jezelf cadeau kan geven.
Mm.
De gym. Daar kom je natuurlijk al ruim 16 jaar. Ja, wat heeft dat voor jou betekend in die 16 jaar? Als je dat zou kunnen samenvatten, wat betekent de gym voor jou? Naar de gym gaan?
Ik ben de gym ingestapt omdat ik heel onzeker was. Dat was mijn motivatie om te gaan sporten. Maar het feit dat je, en in mijn tijd, weet je, Arnold Schwarzenegger, Pumping Iron, zijn gedachtegang van als je het lichaam kan veranderen en elke dag ergens aan werkt, dan kan je dus dingen bereiken. En ook geleerd dat dingen, things don't come easy. Weet je, het leven is niet makkelijk. Maar door dingen gestructureerd te doen met een bepaalde frequentie en met een bepaalde kennis, kan je dus heel veel bereiken. En ik denk dat fitness het mooiste exemplaar daarvan is. Als jij een x-aantal keer per week naar de sportschool gaat, op een bepaalde manier traint en genoeg eet, dan kan jij dus spieren kweken. Sterker worden. Dus dat is hetgene wat ik heel veel uitgaat. Doorzettingsvermogen, discipline. Het is ook een vorm van meditatie voor mij. Ook. Ik merk ook dat ik daardoor in het lichaam kan komen. En dat ik daarna na de sportschool soms, ja, toch wel wat langer ergens bij stilsta. Dan ben ik in mijn lichaam. Kom ik dichter bij emoties. Of moet ik soms huilen om bepaalde dingen. En dan kan dat weer eruit. En dan kan ik weer verder. Dus het levert voor mij zoveel op. En ik kan meer eten.
Ook niet heel onbelangrijk.
Nee.
Dus het is echt een soort van therapie, hè? Zoals dat vaak wordt omschreven.
Ik vind dat wel een groot woord voor de gym. Maar je kan er zoveel dingen mee overwinnen. En het is, ik weet niet of dat The Rock was, maar iets over like the bar doesn't care about you. En het is ook zo, weet je. De gewichten die geven niet om jou. En het is wel mooi om daarmee geconfronteerd te worden. Je kan jezelf dat het uit is. Hey, waar ben ik van gemaakt? Weet je, hoe hard train je? En dat kan je meenemen in andere facetten in je leven. En dat heb ik dan ook wel gedaan.
Prachtige plek.
Ja.
Hoe vaak train je nu nog?
Ja, ik denk toch echt wel 4-5 keer per week.
Ja.
Kracht. En op de dagen dat ik geen kracht heb, doe ik of ja, loop ik genoeg, fiets ik genoeg, doe ik stretch oefeningen. Ik vind bewegen gewoon heel belangrijk. Maar dat is onze lichamen zijn er ook voor gemaakt.
Zeker. Ja. Je bent natuurlijk ook kok geweest. Hoe belangrijk is dat stukje dan in die fitnessreis die je hebt gemaakt? Want dat is natuurlijk echt een godsgeschenk als je gewoon kan koken. En vooral als man zijn is dat niet altijd vanzelfsprekend. Maar jij kan ook nog eens een keer heel goed koken.
Nou, heel goed.
Ik kan
leuk koken. En echt kok. Ik vind mezelf geen echte kok.
Waarom niet?
Ik heb nooit in een restaurant gewerkt. Ik heb wel met een kok gewerkt. Ik ben Dormiel. Heb ik een jaartje gewerkt in de keuken van 7 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags meal preppen. Dus het is alleen maar mise en place. Dus het is alleen maar, we hebben deze 8 maaltijden op menu staan. Er zijn zoveel van besteld. We moeten zoveel paprika snijden, zoveel kip bakken, zoveel rijst koken. Bewijs van. Het is heel makkelijk kokswerk. Mm-hmm. Ja. En koks die echt in een restaurant hebben gewerkt met druk. Bonnetje eruit. Dit. Dan ben je echt een kok in mijn optiek. En Dennis, van wie ik dus min of meer heb leren koken, die was echt een kok. Maar dat levert heel veel profijt op met fitness, tuurlijk. Ik bedoel, de eerste paar jaar heb ik alleen maar kipreis en broccoli gegeten. En dan kwam op een gegeven moment kwam mijn neus uit. En toen ben ik ook zelf gaan denken van, oké. Ik vind fitness leuk. Alleen ik kan geen kip, broccoli komt op mijn neus uit. Ik hoef geen kip meer zien. Hoe kan ik dezelfde voedingsstoffen binnenkrijgen, maar dan ook lekker maken? En zo ben ik een beetje creatief gaan koken. En toen werd dat natuurlijk op Instagram een dingetje. En toen kookboek. Zo is dat een beetje gegaan.
En waarom was het dan uiteindelijk chef met lef?
Chef met lef? Nou, lef. Ik ben niet bang om iets nieuws te proberen, om dingen te doen. Ik ben wel een beetje een lefgozer altijd geweest. En ik heb die naam eigenlijk gekregen van Francine destijds. Francine Regelink. Die kwam toen af en toe bij mij eten. Dat was een vriendin van mijn toenmalige ex. En die zei, je bent eigenlijk wel een chef met lef. En toen was ik net best wel op Instagram. Volgens mij was mijn Instagram naam was Nigel_fitlife. Vreselijk. En toen dacht ik, oké, ik ga nu gelijk die naam vastleggen. En ja, het stikt.
Ja. Grappig, man. Ja. Wat is je favoriete gerecht? Wat is je specialiteit?
Toch op pancakes. Protein pancakes.
Ja? Ja. Die had ik niet verwacht.
Nee?
Ja, ik dacht een of ander gedurfd gerecht. Dat is of, natuurlijk niet,
Nee. Maar mijn maaltijden zijn een beetje healthy comfort food. Mm-hmm. Ik ben geen met een pincet Michelinster, dat soort dingen niet. Ik eet dat wel heel graag, maar dat moet je niet aan mij overlaten. Bij mij is het meer healthy comfort food. Dus wat gezondere quesadillas, gezondere burgers, gezondere pizza's, dat soort dingen.
Klinkt goed. Ja. Ik krijg gelijk honger. Ja, even samenvatten natuurlijk, of misschien voor jou samenvatten. We hebben natuurlijk een mooi stuk besproken vanuit jouw leven. Iets wat jij deelt, waar anderen veel van kunnen leren, waar anderen echt wel een boodschap aan hebben. Heb je nog een boodschap voor de mannen of misschien wel de vrouwen met een man die nu luisteren, die of gewoon vrouwen in het algemeen, die wij niet hebben aangehaald, die we niet hebben aangekaart of die je misschien...
Als het een beetje om mannenwerk gaat bijvoorbeeld?
Ja, ik denk het. Ja, ik denk dat natuurlijk wel het thema is wat we hebben besproken. Mm-hmm. Maar vooral het aankijken van onze shit. Dat we daarin verantwoording hebben. Dat geldt ook voor vrouwen, maar ook voor mannen. Zou je daar nog iets op willen loslaten? Of zeg
ik denk gewoon in het algemeen dat we wat vaker naar onszelf mogen kijken. Wat vaker in stilte zitten. Het hoeft niet, je hoeft niet te mediteren. Maar ik denk dat we gewoon wat vaker echt naar onszelf moeten kijken. Van hey, waar ben ik mee bezig? Hoe sta ik in het leven? Hoe behandel ik mensen? Waarom reageer ik zo? Waarom loop ik tegen dezelfde dingen aan? En als je jezelf die dingen afvraagt, het meest natuurlijke proces is dan ook dat als je tegen dingen aanloopt, dat je dat dan wil veranderen. En weet dan dat er genoeg plekken zijn waar je altijd welkom bent. En niet bang te zijn om die stap te nemen naar een vrouwencirkel of naar een mannencirkel. En you're ready when you're ready. Weet je, don't force it. Als je je voelt... Ik had laatst het event georganiseerd van Sacred Sons Immersion. En nou, dat promote ik dan. Dan krijg ik heel veel berichten binnen van mannen. En ook mannen die ik weet het niet. En ik, spreekt me wel aan, maar ik weet niet of ik klaar ben. En dan ga ik gewoon een gesprek met ze aan. Ja, weet je, jij weet wanneer je er klaar voor bent. En in zo'n situatie kijk jezelf gewoon eerlijk aan van, hey, waar ben ik? Wil ik dit echt? Wat trekt me wel aan, wat niet? En anticipeer daar dan op. En ook vrouwen, best wel veel berichten die dan binnenkomen van, ja, maar die vriend van mij moet er echt heen, een man moet er echt heen en dit en dat. Niemand moet iets, weet je. Also, don't force things upon other people. Open het gesprek en laat zien en geef aan dat je denkt van, hey, dit kan werken. Maar laat iemand zelf die keuze maken. Dat is denk ik heel belangrijk. Maar weet gewoon dat whatever it is you're struggling with, you are not alone. That's the most important thing. You're never alone. And know that there is a place for you. Whatever it is you're struggling with, there is a place for you to be heard, to be seen, to be felt. Ga er ook naartoe. Dat is het belangrijkste. Blijf niet lopen met degene waar je mee loopt. Want het wordt alleen maar zwaarder. En dan loop je tegen bepaalde dingen aan. Kwets je mensen van wie je houdt. En zo maken we de wereld niet een stukje beter. Dus own your shit. Weet je. Doe er wat mee. Blijf niet als een kip zonder kop door deze maatschappij lopen. Want daar worden we met z'n allen niet beter van.
Hoe dan ook ben je een keer aan de beurt anders.
Dat geloof ik.
Dat is het gevaar.
Ja, echt. Ja. Ja.
Ik zou zeggen, ja, prachtig verwoord. Prachtig gesprek. Prachtige gozer ben je. En ik wil jou enorm bedanken voor jouw bijdrage sowieso aan de maatschappij. Aan die mannengroepen. Ja, voor je tijd, zo even tussendoor. Want dat vergeet ik even bijna te benoemen. Dat kunnen we natuurlijk niet. Nee, oh, wacht even, je mag nog niet weg. Thailand staat op de planning. Ja. Ik zou bijna je weg laten gaan zonder hier aandacht. Ik weet natuurlijk niet in hoeverre je hier wat over mag vertellen.
Ik mag er wel wat over vertellen.
Deze podcast komt uit. Ik ga even de datum erbij pakken. Dan weten wij precies hoe of wat. De podcast komt op zondag 9 april uit. Dan zit jij in opnames. Ik ga op reis en neem mee.
Klopt.
Dat mag je in ieder geval wel vertellen.
Dat mogen we wel vertellen.
Wat mag je daarover vertellen? Want is dat dan te zien vanaf zondag 9 april? Of gaat dat nog een tijdje?
Nee. Dat is te zien op SBS6 van de zomer. Volgens mij in juli.
Oké. Okay.
En ik ga op reis en neem mee. Ik ga op reis naar Thailand en ik neem mee. Als het goed is, de liefde. Dus ik ga daar. Het is een dating/reisprogramma. En ik ga daar met 5 vrouwen op date. Op zoek naar de liefde. Spirituele reis door Thailand. Wordt het. Ja.
Klinkt goed.
Ja.
En wat hoop je daar dan echt te vinden? Of
ja, de liefde.
Wat is de reden dat je hier aan meedoet? Dat is natuurlijk ook iets wat we ja, natuurlijk allemaal hopen te vinden als je dat nog niet hebt gevonden. Ja. Maar wat is de reden dat je aan dit programma meedoet?
Ja, het komt sowieso op mijn pad. En ik ben iemand, als iets op mijn pad komt, dan voel ik gewoon in van, hey, voel ik hier wat voor of niet? Het is ook een nieuw format. En ik het avontuur. En ook om te kijken of ik echt de liefde kan vinden.
Was je daar altijd al naar op zoek?
Dat is wel grappig, want die vraag is me de laatste paar maanden vaker gesteld. Ik ben nooit wel en nooit niet op zoek. Ik sta open. En wat komt, dat komt. Hetzelfde met sporten, weet je. You're never ready until you're ready. There's never a thing as the perfect moment. En ik heb mezelf ook nooit afgesloten voor liefde. Ook al heb ik in hele donkere periodes gezeten. Ik geloof dat als je open staat voor liefde, dan komt op dat moment de liefde in jouw leven die jij op dat moment nodig hebt. Of die diegene nodig heeft. En dan kun je daar samen weer uit groeien. Dus dit was gewoon een hele mooie kans om op deze manier dan de liefde te vinden. In plaats van op een DM te reageren.
Ja, dat is ook een manier natuurlijk. Maar dat is niet de manier.
Nee.
Niet altijd.
Goed, soms ook wel.
Kan tot iets leiden uiteindelijk. Maar
zeker.
Ik snap wat je zegt. Je zoekt diepgang, dat heb je verteld. Je zoekt verbinding.
Mm-hmm.
Je wilt dicht bij jezelf blijven.
Ja.
Als je aan die dingen kan voldoen, dan weet ik zeker dat er ongetwijfeld ook liefde voor jou klaar ligt zometeen.
Dankjewel, man.
Top man, dan kunnen we hem nu met een gerust hart afsluiten. We denken echt alle thema's tenminste genoeg thema's behandeld. Mooie boodschap denk ik neergezet, hoop ik zeker. Ik ga natuurlijk de linkjes even van de mannencirkels delen ook in de podcast. Nogmaals, dankjewel. En ik zou zeggen, heel veel plezier in Thailand en veel liefde toegewenst.
Dankjewel, broeder.